u ons helpen om dat met een geopend hart te doen. Amen.
Afgelopen week waren wij in Den Haag in een school. Daar heeft een van onze kleinzoons zijn diploma gehaald. En wij mochten erbij zijn dat hij zijn diploma kreeg uitgereikt. En dat is een feest natuurlijk voor opa's en oma's. En iedere leerling werd persoonlijk toegesproken. En kreeg een persoonlijk verhaal over wie die was enzovoort. Maar wat mij triggerde, bij een aantal kwam ook naar voren van, oké, maar een beetje werd verteld van wat voor studies ze daarna gingen doen enzovoort. Bij een aantal kwam ook naar voren dat die hadden gezegd van, ik wil later heel veel geld gaan verdienen. Ik wil een bepaalde studie gaan doen en dan vooral heel veel geld verdienen. En ik moet zeggen dat ik daar toch een beetje van schrok. Jonge mensen van 16, 17 jaar, waarbij hun levensdoel al is alleen maar om heel veel geld te verdienen. Ik las onlangs in een artikel van een niet-christelijke schrijver, waar erboven staat, geld, de druk, aller drugs. En in zijn inleiding schrijft hij, de meest verspreide en verslavende druk ter wereld vandaag is geld. Ook de meest miskende psychische aandoening en daardoor op termijn vernietigend voor de mensheid en de gehele natuur, is de verslaving aan geld. Daar wil ik het graag met jullie over hebben. En dat kan heel goed, want de Heer Jezus zelf heeft het erover gehad. En in de bergrede komt dat naar voren in een klein stukje, en dat zou ik eerst graag met jullie willen gaan lezen, uit Matteüs 6. En we beginnen bij vers 19. En ik lees nu nog niet het hele stuk. Dat komt later, komt er nog bij. Maar we beginnen bij vers 19. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Vers 24. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de ander verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf, over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. En dan gaan we verder bij vers 32. Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Eerst tot zover. De Heer Jezus noemt hier de mammon. En ik wil graag samen met jullie eerst gaan kijken van wat is dan die mammon? Daarna wil ik kijken van we lazen net over een verslaving, over druk, over hoe kan je daar nou bevrijd van worden? En daarna wil ik vooral gaan kijken van het dienen van God, in plaats van het dienen van de mammon. Dus eerst, wie of wat is de mammon? De mammon, dat is een Aramees woord en dat staat voor rijkdom, voor bezittingen. Opvallend is, je denkt dat dat dan, als je dit zo leest, vooral als je het Oude Testament kent, dat dat een of ander beeld is, waar mensen dan inderdaad wat ze thuis ergens neerzetten met een kaarsje ervoor, of weet ik het hoe ze dat doen, en dat ze daarvoor knielen en dat ze dat aanbidden. Maar dat was niet zo. Het was helemaal geen fysiek beeld. Het was inderdaad een begrip. Maar de Heer Jezus noemt het toch als dat je dat kunt dienen. En dat is eigenlijk inderdaad een symbool van inderdaad afgoden in deze tijd. Het is dus inderdaad een beeld van rijkdom, van bezittingen. En als je de mammon dient, dan heb je vooral een groot verlangen om rijk te worden, om heel veel bezittingen te hebben. Dat is dus de mammon. Als we nou eerst eens kijken naar de wereld om ons heen, waarin wij leven. En ons afvragen in hoeverre speelt, niet in die tijd alleen, maar ook in onze tijd, in hoeverre speelt de mammon daar een rol in. Als we dan eerst eens kijken naar de skyline van de steden. Nou, 100 jaar terug werd de skyline bepaald door de kerken. Die wezen met hun torens, wezen ze omhoog, als eigenlijk als symbool van ook in de verte kon je al zien van oké, maar daar staat de toren, daar is een kerk, die wijst naar God. En in ieder dorp was de kerk, dat was het middelpunt van de gemeenschap van het dorp. Dat was het belangrijkste in hun leven. Als je nu kijkt naar de skyline van een stad, dan zijn niet meer de kerken de gebouwen die de skyline bepalen. Dat zijn de hoge gebouwen van de verzekeraars, van de accountants, van de multinationals. Dat zijn degenen die de skyline bepalen. Als we nou eens verder in de stad rond gaan lopen en we kijken wat zijn nou de drugsbezochte gebouwen in de stad. Nou, dat is niet zo moeilijk. De drugsbezochte gebouwen, dat zijn de winkelcentra, dat zijn de IKEA's, de oranjerieën. Nou, in dit geval, in Apeldoorn is dat niet het geval, maar in andere plekken zijn die winkelcentra. Dat zijn de plekken waar de mensen naartoe gaan. Daar komen ze. En als je dan afvraagt, wat voor evangelie wordt er nou op straat verkondigd? Nou, dat is ook niet zo moeilijk. Als je op straat rondkijkt, wat zie je daar? Billboards. Als je gelukkig wilt zijn, koop dit. Als je dat koopt, dan krijg je het ultieme geluk. Hier moet je zijn, want hier is het goedkoper dan bij anderen. En het is belangrijk om te kopen. En inderdaad, je wordt op die manier, wordt je eigenlijk continu wordt je opgeroepen om inderdaad dingen te kopen en naar binnen te gaan. En inderdaad, in die tempels, zou ik ze bijna noemen, waar je naar binnen gaat, daar is een prachtige keur van allerlei prachtige dingen, waar je zomaar rond kan lopen, waar je kan uitkiezen, zo van, oh, dat is mooi, dat is mooi, dat zou ik willen hebben. En de priesters in die tempel, die komen bij je en zeggen, oh, dat staat je leuk, oh, ik zou dat doen, of kunt u mij, ik wil je advies geven. En tenslotte, bij de kassa, leg je je offerande leg je neer en mag je met inderdaad de geneugten en de zegeningen van de mammon mag je naar huis gaan. Ik overdrijf het een beetje, maar er zit wel wat in. Dit is de wereld waarin wij leven. Blijkbaar is rijkdom, bezittingen, is heel belangrijk. Maar het is ook wel logisch, want de mammon geeft inderdaad ook heel veel. Als we eens kijken wat de mammon allemaal geeft. Allereerst natuurlijk, als je rijk bent, dan heb je een groot stuk zekerheid. Je hoeft niet bang te zijn dat er plotseling je wasmachine stuk gaat, want je kan zo een nieuwe kopen. Je hoeft niet bang te zijn voor allerlei andere dingen die je gebeuren, want je hebt een grote mate van zekerheid. En als je met name als je een grote spaarrekening hebt, of aandelen of bitcoins of noem maar op, dan heb je ook iets van oké, maar ook als er moeilijkere tijden komen, ik kom er doorheen. De mammon, als je die hebt, die biedt een grote mate van zekerheid. Hij biedt ook een grote mate van vrijheid. Je kunt zelf kiezen wat je gaat doen. Je kunt zelf bepalen van nou, wat wil ik doen? Zal ik deze auto kopen of die auto? Zal ik dat gaan doen? Of, oh, hey, een leuke sport of zo. Oh, dat wil ik gaan doen. Of een leuke vakantie of zo. Als je rijk bent, dan kun je kiezen. En kun je inderdaad, prachtige dingen gaan doen. De mammon geeft je ook macht. Geeft je invloed. Als je rijk bent,
dan heb je het voor het zeggen. Want je kent toch de gouden regel? De gouden regel is, wie het goud heeft, maakt de regels. Als je rijk bent, heb je macht. Kun jij bepalen hoe dingen gebeuren? Kun jij zeggen hoe dingen moeten gaan? En niet te vergeten, de mammon geeft je ook status, geeft je prestige. Mensen kijken tegen je op. Als je rijk bent, Jacobus noemt het al, dan kijken mensen naar je, die behandelen je met eerbied. De priesters in de mammontempels, die buigen bij wijze van spreken voor je. En inderdaad, niet alleen zij, maar heel veel mensen, die je ontleent je waarde, je status ontleen je aan je rijkdom. En niet te vergeten, wat we ons niet realiseren, is dat de mammon, dat die ook heel veel betekent op het gebied van gezondheid. Als we eerst eens even kijken naar ons in vergelijking met andere landen. Wij leven in een van de meest welvarende landen van de wereld, waar we allemaal een verplichte zorgverzekering hebben. En waardoor onze zorg, onze gezondheidszorg, zeg maar, toegankelijk is. Nou, als je dat vergelijkt met andere landen, daar is een enorm verschil. En maakt het inderdaad echt veel uit of je hier woont en op die manier deel hebt aan die rijkdom of ergens anders. Maar ook zelfs hier in Nederland, statistisch is het heel duidelijk dat rijke mensen, dat die een hogere levensverwachting hebben dan arme mensen. En dat komt ook, want ik bedoel, de basisverzekering, ziektekostenverzekering is inderdaad, is gegarandeerd voor iedereen. Maar aanvullende verzekeringen en allerlei paramedische dingen die soms behoorlijk kunnen helpen om je gezondheid vooruit te doen gaan of in stand te houden, daar heb jij toegang toe. En mensen in Nederland die dat niet hebben, die hebben daar geen toegang toe. En dat betekent inderdaad dat die vaak minder gezond zijn. En dus ook een kortere levensverwachting hebben. En daarnaast, het lijkt wel of ik hier een pleidooi sta te houden voor de mammon. Wees niet bang, daar kom ik zo op terug. Daarnaast biedt de mammon biedt ook rijkdom, biedt ook geluk, prettige dingen, een warm gevoel. Je kent het allemaal, denk ik wel, dat je denkt van, oh, ik zou dat willen hebben. En inderdaad, en als je het hebt, ja, dan heb je het. Alleen, ja, weet je wat een beetje raar is? Vader Kat zei het al. Het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Ik heb zelf heel vaak gemerkt dat ik dacht van, oh, dat moet ik hebben. Als ik dat heb, dan kan ik dit en dan heb ik dat. En dan heb ik het en dan moet je eerst in verdiepen en wauw. En uiteindelijk, ja, het klopt, maar dat ultieme geluksgevoel, dat is er eigenlijk niet. En het is bewezen dat bijvoorbeeld als je een heel mooi huis hebt en in het begin dan ben je daar, oh, dan kijk je je ogen uit. Wauw, dit is mijn huis. En na 3 maanden, dan weet je niet beter en je ziet het niet meer. Dat betekent niet dat je er niet van kunt genieten, maar het is uiteindelijk, is het niet het meest ultieme, is het meest bevredigend. Wat ik net zei, de mammon vraagt ook dingen van je. De mammon vraagt dingen. Het begint natuurlijk met gewoon je tijd. Als je rijk wil zijn, dan moet je daar best behoorlijk wat tijd in steken. Je moet je kracht, je energie moet je inzetten. Je capaciteiten, je intelligentie moet je inzetten om inderdaad rijk te worden. Ook je denken, je gedachten. Je moet eigenlijk als je inderdaad rijk wilt worden, dan moet je daar ook continu mee bezig zijn. Want je moet steeds nieuwe plannen bedenken en zorgen dat het voor elkaar komt. En het lastige is dat hoe meer je daarmee bezig bent, hoe meer het inderdaad alleen maar je gedachten gaat vervullen. En dan langzamerhand, dan ga je een stap verder. En dan betekent het dat je niet zomaar alleen maar je tijd en je energie erin steekt, maar dat je al je tijd en al je energie erin steekt. En dat je persoonlijke relaties, dat die onder druk komen te staan. En dat kinderen op die manier nauwelijks hun vader zien. Of nog een stap verder, dat er op een gegeven moment moet je soms keuzes maken. En dat je dan kiest voor inderdaad voor de mammon, voor de rijkdom. Waarbij je er ook tegelijkertijd voor kiest dat bepaalde relaties die je hebt, dat die verbroken worden omdat die op dat moment benadeeld worden. En als het nog verder gaat, dan kan het zijn dat het je hele ziel, je hele wezen in beslag gaat nemen. En dat het ook je eerlijkheid onderuit haalt. Dat je eigen integriteit, dat die opgeofferd wordt. Dat je eigen waardigheid wordt opgeofferd omwille van de rijkdom. Omwille van het dienen van de mammon. En dan kun je een slaaf worden van de mammon. Dan is de mammon niet meer je knecht, maar is die je slaaf, ben jij de slaaf geworden. Hij is je meester geworden. En dan komen alle verslavingskenmerken die komen naar voren. Dan betekent het dat er leugens gaan komen. Dat je steeds moet liegen om inderdaad om te zorgen dat je inderdaad krijgt wat je hebben wilt. En als je eenmaal begonnen bent met liegen, dan moet je blijven liegen en moet je daarin doorgaan. Ruzie maken hoort bij verslaving. Ruzie maken om geld. Je krijgt constant conflicten met anderen, omdat die jou in de weg staan. Omdat die rijkdom die jij wilt vergaren, dat die ander daar een drempel voor is en dat die opzij moet. Nog een verslavingskenmerk is dat je schulden gaat maken. Dat je om nog meer te verdienen, dat je inderdaad geld gaat lenen, meer geld gaat lenen dan je kunt. En dat je op die manier steeds meer verstrikt raakt in de machtige handen van de mammon, die je nooit meer loslaat. Loterijen, gokken. Het lijkt zo leuk, hè? En het is zo bedriegelijk. Al die plaatjes die je ziet van inderdaad loterijen en gokken. Het enige wat je ziet, dat zijn de winnaars. Die krijgen miljoenen of een ton of weet ik het wat. En ik heb ergens gelezen dat de kans dat je zo'n groot bedrag wint, dat die even groot is als dat je ooit in je leven een keer door de bliksem wordt getroffen. Gokken is een verslaving en op dat moment raak je verstrikt in de handen van de mammon. Dan heb ik het natuurlijk niet over je buurjongetje die voor de voetbalclub loodjes verkoopt. Weinig of lage giften aan goede doelen. Dat is een duidelijk kenmerk als je verslaafd bent aan de mammon. En een heel duidelijk kenmerk is als je in paniek raakt op het moment dat er sprake is van financiële onzekerheid. En dan heb ik het er niet over dat als inderdaad je een bericht krijgt over 3 maanden, raak je je baan kwijt, dat je je daarvan schrikt en dat je daar zorgen over maakt. Dat is heel logisch. Daar moet je, inderdaad, je moet daar ook mee bezig zijn. Maar de totale paniek van, oké, maar alles wat ik heb, dat ga ik kwijtraken. De paniek van, oké, nu is eigenlijk mijn hele leven verloren. Dat is een teken dat je slaaf bent van de mammon. Maar je kunt ervan bevrijd worden. En dat is wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt hier, je moet een keuze maken. Jullie kunnen niet en God dienen en de mammon. En de bevrijding van de mammon, die begint met eerst gewoon kennis. Je moet dingen herkennen en je moet ze gaan erkennen. En daarom spreekt de Heer Jezus, heeft heel vaak over rijkdom juist gesproken. Als er één thema is wat bij hem heel vaak naar voren komt, dan is dat inderdaad de rijkdom. En ook Paulus, die schrijft op een gegeven moment in 2 Korinthe, geldwolven zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. En dat is best een behoorlijk ernstige boodschap. En dat is in die zin dubbel, dat hij aangeeft van ja, maar eigenlijk hetzelfde wat de Heer Jezus zegt. Als jij een geldwolf bent laten we even duidelijk zijn, in die tijd sprak de Heer Jezus juist over de fariseeën, dat mensen waren die inderdaad een tiende gaven van de dille en de karmijn en de munt, maar die tegelijkertijd enorm op geld gericht waren. En dat we weten uit het verleden, dat juist in de kerken, dat heel veel mensen daar helaas aan verslaafd waren. En dat Paulus schrijft in 1 Timotheus, geldzucht is de wortel van alle kwaad. Het is niet iets waar je zomaar mee kunt spelen. Het is gevaarlijk. Geldzucht is de wortel van alle kwaad. Dan eerst even een paar dingen om duidelijk te maken wat het niet is. Bevrijding van de mammon. De Heer Jezus heeft het iets verderop, wat hebben we niet gelezen. Daar schrijft hij, kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet, vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? De Heer Jezus zegt hier niet dat je moet stoppen met zaaien, met maaien, met oogsten, met bijeenbrengen in schuren zoals het in andere vertaling staat. Hij zegt alleen, je moet je realiseren. Vogels, die inderdaad, die zijn de hele dag bezig met eten. Die vliegen van de ene plek naar de andere plek. Maar die hebben niet de intentie om rijk te worden, om heel veel voedsel bij elkaar te halen. Die doen gewoon wat ze moeten doen. En wat de Heer Jezus zegt is, goh, inderdaad, je moet blijven doen wat je doet. Je moet blijven zaaien, je moet blijven maaien, je moet blijven opslaan in schuren. Je moet blijven investeren, je moet blijven werken, je moet blijven sparen om inderdaad om een gezond financieel beleid te voeren. Maar, zegt hij, je moet er niet je hart op zetten. Je moet er voorzichtig mee, het moet niet je gedachten vervullen. Dat is wat hij hier zegt. De Heer Jezus verkondigt ook nergens een verplichte armoede. Net zoals Johannes, dat hij zegt, van, jullie moeten net als Johannes, moeten jullie in kameelharen kleding rond gaan lopen, zo simpel en eenvoudig en lelijk als maar kan. En jullie moeten alleen nog maar honing eten en sprinkhanen. Nee, de Heer Jezus was juist iemand die van rijke maaltijden genoot, die wijn dronk en die blijkbaar een onderkleed had van hoge kwaliteit. En het is dus ook niet een verbod op het genieten van goede dingen. Dat houdt het niet in. Wat nog meer? Dus kwaliteit en schoonheid, dat zijn niet dingen die op zich verkeerd zijn. Daar gaat het niet om. En geld op zich is ook niet het kwaad. Want juist met dat geld kun je heel veel dingen doen, heel veel goede dingen doen. Zoals de Heer Jezus ergens anders zegt, maak je vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon. Waarmee die wil zeggen, gebruik je geld om goede dingen te doen. Om inderdaad op die manier relaties op te bouwen. En ook een wettische, normatieve benadering, dat geeft uiteindelijk geen bevrijding. Als je inderdaad een wettische, normatieve benadering hebt, dan heb je iets van, oh wacht even, ik moet uitkijken voor rijkdom, dus nou wat mag nou wel en wat mag nou niet? Ik zal jullie eerlijk vertellen dat toen ik jonger was, dat ik bijvoorbeeld dacht van, als christen kun je niet in een BMW of in een Mercedes rijden. Nou was Maarten daar een uitzondering op, want die had een hele oude Mercedes. Nou, ik ben daar vanaf, dus maak je geen zorgen. Want ik heb ook ontdekt dat ook als je weinig geld hebt, dat je dan alsnog enorm bezig kunt zijn met de mammon en zo. Daar gaat het niet om. Dus die wettische, normatieve benadering, dat is niet wat de bevrijding geeft. Uiteindelijk waar het om gaat, is dat ik... Ik moet even naar mijn... Waar het om gaat, is wat de Heer Jezus hier zegt. Je moet God dienen. Overgave aan God. Tegen God zeggen, Heer, U bent het allerbelangrijkste in mijn leven. Bij U vind ik de volmaakte bevrediging in mijn leven. Bij U is het ultieme geluk te vinden. En niet in rijkdom, in bezittingen, in veel geld. En dat je ook realiseert dat alles wat je hebt, dat dat in wezen van God is. Dat toen je op de wereld kwam, heb je niets meegenomen. En wat je hebt gekregen aan capaciteiten, aan intelligentie, aan vaardigheden die je daarna hebt ontwikkeld, waar mensen zich op laten voorstaan van, oh kijk mij eens wat ik dan goed kan. Uiteindelijk, het zijn allemaal gaven van God. God is het die dingen geeft. En dat je op die manier het inderdaad aanvaardt als van, oké, Heer, al mijn gaven, al mijn capaciteiten, maar ook alles wat ik heb gekregen, alles wat ik bezit, dat is uiteindelijk is dat van U. En dat je dankbaar bent voor alles wat je hebt gekregen. En niet ontevreden bent met wat je niet hebt, maar dankbaar voor wat je wel hebt. En ook het vertrouwen dat je in Gods hand bent. Zoals we net lazen dat Jezus zei, van kijk eens naar de vogels, maken die zich zorgen? Nee, gewoon, die vliegen de hele dag van de ene plek naar de andere en verzamelen overal voedsel. Maar ze maken zich geen zorgen. En waarom zou jij je wel zorgen maken? Doe wat je moet doen, maar maak je geen zorgen. Heb er vertrouwen in dat uiteindelijk dat je leven in Gods hand is. En dat betekent dus niet dat God garandeert dat je een comfortabel leven zult hebben. Ik herinner me nog een boekje wat twee evangelisten hadden geschreven met de titel God heeft ons geen kaas beloofd. En waarin ze schrijven dat ze inderdaad altijd genoeg hadden, maar soms inderdaad alleen maar droog brood. En het inderdaad, en dat kan je inderdaad soms benauwen, dat je denkt van ja, maar het comfortabele leventje wat ik nu heb, met al die prachtige dingen om mij heen, eigenlijk wil ik dat niet loslaten. En dat je de moed hebt om te zeggen, Heer, uiteindelijk gaat het daar niet om. En ik wil op u vertrouwen, ook als het betekent dat mijn comfortabele leventje, dat daar een stuk van wordt opgeofferd. Maar het belangrijkste wat ik vind, is dat ik u wil dienen en dat ik u wil volgen. En daarna, als je je overgeeft aan God met al je bezit, dat je dan ook handelt als een rentmeester van God. Dat je handelt alsof het niet van jou is, inderdaad. Dat je zegt van ja, maar het is eigenlijk van God en ik moet daar goed voor zorgen. En op wat voor manier kan ik daar goed voor zorgen? Hoe zou God daarmee omgaan met de spullen, de bezittingen, het geld wat ik heb? En dat geld op die manier, dat mijn slaaf is geworden en niet mijn meester. Want ik bepaal wat ik met dat geld ga doen. En het geld bepaalt niet wat ik ga doen. Het geld is mijn slaaf en het mag niet mijn meester zijn. En bijvoorbeeld heel praktisch zou dat betekenen dat bij iedere grote aankoop waar je voor staat, dat de belangrijkste vraag om mee te beginnen is van heb ik überhaupt het geld ervoor? Daar gaan gigantisch veel mensen de mist mee in. Die moeten dat hebben, ik moet het hebben, ik moet het hebben, ik moet het hebben en dan maar geld lenen. Nee, de eerste basisvraag is van heb ik überhaupt het geld om het te kopen? En om een huis te kopen is even een ander verhaal, want dat is heel logisch dat je daar een lening voor afsluit. Maar de gewone consumptiedingen niet. De tweede vraag is natuurlijk heel belangrijk. Heb ik het echt nodig? Kan ik echt, als ik dit heb, betekent dat inderdaad dat ik nou meer dingen kan doen, waardoor nou dingen beter gaan, of heb ik het echt nodig? En misschien de derde vraag, hoe zou de Heer Jezus hier tegenaan kijken? En dat is niet iets waarbij ik kan zeggen van nou, ik vind dat jij een verkeerde keuze hebt gemaakt, want ik vind dat de Heer Jezus dat niet had gedaan. Dat is best heel persoonlijk. Maar het mooie is, als je er gewoon over in gebed gaat en zegt, Heer, ik wil mijn leven met u delen en ook al mijn bezit. En dat betekent ook dat de dingen waarvan ik denk van ja, maar ik zou dat willen gaan kopen. Maar ik wil het gewoon tegen u zeggen. En vragen, Heer, leidt u mij daarin? En als het verkeerd is, maak het mij dan ook duidelijk. En dat gaat verder. Als ik God dien met mijn bezit, dan betekent het ook dat ik wil investeren in Gods koninkrijk. Zoals de Heer Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. Dat betekent gewoon heel concreet, ook met je geld, dat je zegt van oké, op het moment dat mijn maandsalaris of andere inkomsten binnenkomen, dan zeg ik oké, maar ik zoek eerst het koninkrijk van God. Een deel van mijn bezit, van mijn inkomen, wil ik gewoon aan God geven. En hoe hoog dat moet zijn, dat zoek jij maar uit, samen met de Heer. Overbodige bezittingen wegdoen, daar heeft de Heer Jezus het af en toe over. Je ziet het bij de eerste christengemeente, dat ze dat bewust deden. En als je ervaart dat op de een of andere manier de mammon toch een bepaalde macht over je heeft, kan ik je één heel goed recept geven. En dat is op dat moment gewoon een hele gulle gift. Dat is de manier om de macht van de mammon te breken. Maar zoek eerst het koninkrijk van God, als we daar verder mee gaan. Het God dienen en zijn koninkrijk gaan zoeken, dat gaat niet alleen over geld. Dan gaan we nog een stap verder. Want dan betekent het voor mijzelf dat ik inderdaad, dat ik allereerst God beter wil leren kennen. Dat ik op de een of andere manier tijd investeer om God beter te leren kennen. En dat ik op de een of andere manier zoek naar mogelijkheden van, oké, maar hoe kan ik inderdaad mijn relatie met God, hoe kan ik die versterken? Dat je inderdaad bezig bent van, oké, persoonlijke heiliging en rechtvaardigheid, dat zijn allemaal moeilijke woorden, maar eigenlijk op wat voor manier kan ik leven zoals God het graag zou willen? Op wat voor manier zou ik dat willen doen? En dat je daar mee bezig bent. Dat is het zoeken. Zoeken naar Gods koninkrijk. En betekent ook, niet alleen voor jezelf, maar ook naar buiten. Het zoeken van Gods koninkrijk betekent dat ik ook tijd, energie, geld steek in andere mensen. In goede doelen, maar ook mensen persoonlijk. Dat ik mede-christenen, dat ik die ondersteun. En dat kan heel simpel, door gewoon in onze gemeente, door inderdaad een taak te doen. Met de kinderen, met het beheer, noem maar op. Op die manier kun je inderdaad de gemeente en op die manier andere christenen ondersteunen. En ook verder, gewoon heel concreet, door een bezoek te brengen of iets voor een ander te doen. En verder, de Heer Jezus heeft het zelf laten zien. Zorg te hebben voor zwakken en armen. En dat kan inderdaad door goede doelen te ondersteunen. Het kan door je tijd te geven aan goede dingen. En op die manier zwakken en armen in onze samenleving om die te ondersteunen. En tenslotte natuurlijk ook door het koninkrijk van God zoeken kun je ook doen door te getuigen van je geloof, door te getuigen van het evangelie. Door te vertellen wie de Heer Jezus voor jou is. Door te vertellen dat de Heer Jezus, dat Hij degene is die ons in contact en verbinding met de Vader brengt. Dat Hij degene is die wat wij verkeerd hebben gedaan. Dat Hij daarvoor een oplossing heeft aangereikt. Door zelf, waar we vanmorgen aan dachten, zichzelf in de dood te geven. Door zichzelf op te offeren voor God en voor ons. Ik zou tenslotte nog weer het laatste stukje uit Matteüs 6 willen lezen. Waar de Heer Jezus zegt, daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf, over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet, oogsten niet, vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maak je zorgen over je kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg omkleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. En nogmaals, de Heer Jezus zegt niet dat je moet stoppen met werken en gewoon dingen doen. Maar wat je hier leest is eigenlijk een geweldige ontspanning. Dat je gewoon kunt leven met van, oké, maar ik doe waarvan ik denk dat het goed is om te doen. Ik doe het werk wat op de een of andere manier mij is opgedragen en ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. En ik laat het najagen van rijkdom, ik laat het zorgen van oké, maar zal het allemaal wel goed gaan, ik laat het los. Ik vertrouw op God dat ik in zijn hand ben, wat er ook gebeurt. En dat geeft een geweldige rust. God is een geweldige meester om te dienen. Zullen we samen danken?